Wij openen met elkaar het woord van de Heere. Ik hoop dat u het ook meegenomen hebt, zodat u mee kunt lezen. En sommigen doen dat op de telefoon, dat is ook prima. Maar lees mee. En vanavond willen we lezen uit het boek Jesaja. Het boek van de profeet Jesaja uit hoofdstuk 40. En daarvan de verse 12 tot en met 31. Jesaja 40, vers 12 tot en met 31. Jesaja 40, vers 12. Wie mat de wateren met zijn holle hand? Bepaalde de omvang van de hemelen met een span. Een span, dat is een halve el en dat is ongeveer de driemaal de breedte tussen duim en pink. Wie vatte met een maat het stof van de aarde? Wie woog de bergen met een waag, met een balans? En de heuvels met een weegschaal? Wie bestuurde de geest van de Heere en onderrichtte hem als een raadsman? Wie raadpleegde hij dat deze hem inzicht zou geven, het rechte pad zou leren, kennis bijbrengen en de weg van het verstand doen kennen? Zie, volken zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal. Zie, eilanden zijn als fijn stof dat uitgestrooid wordt. De Libanon is niet toereikend als brandhout en zijn wildgedierte niet voor een brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. Zij worden door hem beschouwd als nietig en ijdel. Met wie dan wilt u God vergelijken? En welke vergelijking op hem toepassen? Een vakman giet het beeld en een goudsmid overdekt het met goud en smeet er zilveren ketenen voor. Wie te arm is voor een wijgeschenk, dat is een voorwerp bedoeld voor een afgod, kiest een stuk hout dat niet verrot. Hij zoekt zich een kundig vakman om een beeld op te richten dat niet wankelt. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? Is het u van de aanvang niet verkondigd? Hebt u geen begrip van de grondvesten van de aarde? Hij troont boven het rond van de aarde en haar bewoners zijn als sprinkhanen. Hij breidt de hemel uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin men woont. Hij geeft de machthebbers over ter vernietiging. Hij maakt de regeerders van de aarde tot ijdelheid. Nauwelijks zijn ze geplant, nauwelijks gezaaid. Nauwelijks wortelt hun stek in de aarde of hij blaast reeds op hen, zodat ze verdorren. En een storm neemt ze op als stoppels. Met wie dan wilt u mij vergelijken? Dat ik hem zou gelijk zijn, zegt de Heilige. Heft uw ogen naar omhoog en ziet, wie heeft dit alles geschapen? Hij die het Heer daarvan in grote getalen uitleidt, als het gaat om al die sterrenstelsels. En elk daarvan bij name roept door de grootheid van zijn sterkte en omdat hij geweldig van kracht is. Er blijft niet één achter. Waarom zegt u, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? Een eeuwig God is de Heere, schepper van de einde van de aarde. Hij wordt nog moede, nog mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat. Zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Ze varen op met vleugelen als arenden. Ze lopen maar worden niet moede. Ze wandelen maar worden niet mat. Tot zover de schriftlezing. Broeders en zusters, vrienden, jonge vrienden, kinderen. Kinderen zijn weg als het goed is. Het thema wat ik er vanavond heb bovengezet. Straks vroeg mijn broeder het al bij het gebed voor de dienst. Is oneindig machtig. oneindig nietig. Oneindig machtig. Oneindig nietig. God is groot. Ja, de God van hemel en aarde, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, is groot. En er is een kinderliedje dat zegt, mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig, er is niets wat God niet kan doen. En een ander lied luidt, groot en machtig is Hij. Bekleed met sterkte, gehuld in luister, groot en machtig is Hij. Inderdaad, God is machtig. God is almachtig. God de Schepper is groot. Er zijn mensen die geloven niet in een God die alles heeft geschapen. Ze geloven in de evolutie. Ze hangen de zogenaamde evolutieleer aan. Dat wil zeggen, en ik zeg het maar heel eenvoudig vanavond, zij denken dat alles vanzelf ontstaan is en langzamerhand is geworden tot wat het nu is. Nog eenvoudiger, er was niets. En toen kwam er een knal, een oerknal. Nou, als er niets is, waardoor dan en waar vandaan? En toen was er iets dat zich begon te ontwikkelen. Maar daar heb je nog een veel groter geloof voor nodig. Dan dat het geloof dat er iemand is die de schepper is van alles en dat ook onderhoudt. Een schepper die de hemel, die de hemelen en de aarde geschapen heeft. Een schepper die ook de mens heeft geschapen. En we lezen aan het begin van de Bijbel en zie, het was goed. Het was zeer goed. En aan de mensen het natuurlijke leven heeft geschonken. Charles Darwin, de bedenker van de evolutietheorie, had een gelovige vrouw. En zijn ideeën over het ontstaan van alles wat er is en de afstamming van alle dieren en mensen dreven niet alleen een wicht tussen de gelovigen en de wetenschap, maar ook in huize Darwin leidde dat nieuwe denkbeeld tot vervreemding. En vanuit een diepe overtuiging van de waarheid van de Bijbel kon Darwins vrouw Emma die ontwikkelde theorie van haar man niet aanvaarden. Zij was, net als Darwin zelf, gelovig opgevoed. En is dat haar hele leven gebleven. En toen na de dood van hun 10-jarig dochtertje in 1851 haar man de laatste stap zette van een geleidelijke afzwering van het geloof, putte Emma juist troost en kracht uit haar geloof. Het blijkt helaas steeds meer noodzakelijk dat ook christenen zich weer bezighouden met en worden onderwezen in de leer van de Bijbel over de schepping. Over het ontstaan van deze aarde en het leven op aarde. Want ook veel christenen zijn in hun denken, bewust of onbewust, min of meer aan het evolutionisme of vormen daarvan ten offer gevallen. En keer op keer zijn of worden er bewust of onbewust vervalsingen gemaakt en verkondigd om de waarheid van God en zijn woord, zoals Romeinen 1 dat zegt, Paulus dat schrijft daar, in ongerechtigheid en onder te houden, om met die woorden van Paulus maar te spreken. Luister maar eens om je heen of vraag het maar eens. Wie er nog gelooft in de schepping van hemel en aarde. Wie Genesis 1 nog gelooft, zoals het er staat. Nou, om een voorbeeld te geven, en ik hoop dat u het een beetje kan zien, anders moet je straks maar vragen en kijken. Om een voorbeeld te geven van het dwaze van de evolutietheorie, een plaatje hier. Als u niet helemaal kan zien, dan zal ik het zeggen. Hier staat een aap en hier staat een mens. En daartussen, dat zijn de overgangsvormen. Dat is de evolutie van die aap naar die mens toe. Nou weet u, van die aap zijn er miljoenen op aarde. En van die mens zijn er ook miljoenen op aarde. Maar waar zijn de tussenvormen? En wat dan te denken in deze theorie, deze evolutietheorie, van de zondeval van de mens? En de daardoor noodzakelijke weg van bekering en wedergeboorte, om weer met God zijn schepper verzoend te worden. Daarvoor is in de evolutietheorie geen plaats. Overigens hebben Adam en Eva geschapen naar Gods beeld, lezen we, en gelijkenis. En hebben alle mensen na de zondeval verwekt naar het beeld en de gelijkenis van Adam. Hebben een geest, een ziel en lichaam. Een dier heeft een ziel en lichaam. En een plant heeft een lichaam. Hoezo dan een mens van een dier evolueren? Evolutie is daarom ook geen wetenschap, maar ook een geloof. Ja, dat straks genoemde liedje, mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig, dat spreekt in het eerste couplet ook over die schepping door die machtige schepper. De bergen schiep hij, rivieren erbij, de sterren maakte hij ook. Ja, de hoogste berg schiep hij, de Mount Everest, 8848 meter. En het kleinste insect, wat je met het blote oog niet kan zien, maar je een microscoop voor nodig hebt. Want hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Psalm 33 vers 9. Ook het leven schiep hij. Wij hebben allemaal het, niet ons, het natuurlijke leven van God ontvangen. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten, zo werd de mens tot een levend wezen. Het boek van de profeet Jesaja, waaruit we gelezen hebben, beschrijft in ons Bijbelgedeelte voor vanavond, voor deze samenkomst, ook die scheppende macht van God. We lazen met elkaar vers 25 en 26a, met wie dan wilt u mij vergelijken? Dat ik hem gelijk zou zijn, zegt de Heilige. Heft uw ogen naar omhoog en ziet, wie heeft dit alles geschapen? En op een andere plaats, de Libanon is niet toereikend als brandhout en zijn wild gedierte niet voor een brandoffer. God, de schepper van hemel en aarde, die alle aanbidding waard is, die kan door mensen nooit worden gebracht tot een werkelijk toekomst. Nooit kan een mens een offer brengen dat volledig tot uitdrukking brengt wie hij is. Al het hout van de Libanon is eenvoudig niet genoeg om als brandhout voor het altaar te dienen. En er zijn niet genoeg dieren om voor hem daarop geofferd te worden. Mag ik het zo zeggen vanavond, het enige hout dat voor de Heere voldoet, is het hout van het kruis van Golgotha. En geen ander offer dan het offer van het lichaam van de Heer Jezus Christus, zijn eigen Zoon. Zo verheven, zo majesteitelijk is God. Verheven in de schepping, verheven in de geschiedenis, verheven boven de afgoden, verheven boven de volken, verheven boven de heersers. De mens kan daar van zichzelf niet bij. Hij wil God bevatten. Hij wil God begrijpen. En het gevaar en gevolg daarvan is veelal dat God door die mens begrensd wordt in zijn grootheid. Dit is een oud verhaaltje uit India wat ons duidelijk maakt dat God veel groter en veel machtiger is dan wij kleine nietige mensen kunnen bevatten. En de kinderen zijn er niet, maar u kunt dat aan de kinderen en kleinkinderen doorgeven. Dat verhaaltje uit, een oud verhaaltje uit India, dat gaat over meester Kikker. En dat gaat als volgt. Meester Kikker leefde in een diepe waterput, waarin weinig water stond. En hoe die daarin gekomen was, dat zegt het verhaaltje niet, maar er kwamen voldoende vliegjes af op die put, zodat meester Kikker daar zich rustig mee kon voeden. Hij had genoeg te eten. En hij zat daar zo half in het water, na te denken, en hij voelde zich heel gelukkig en tevreden. Op een dag kwam er een vogeltje aanvliegen. En dat vogeltje ging op de rand van de put zitten. En het vogeltje sprak. Meester Kikker keek omhoog. En meester Kikker keek omhoog en zei: vogeltje, waar kom jij vandaan? En het vogeltje sprak: ik kom over de zee gevlogen. Waarop meester Kikker zei: wat is dat? De zee. En het vogeltje zei: dat is een heel groot water. En meester Kikker zei: wel twee keer zo groot als deze put? Ach, wel nee, zei het vogeltje, veel en veel groter. En meester Kikker sprak: misschien wel 10 keer zo groot als deze put? Nee, zei het vogeltje, het is veel en veel groter. En meester Kikker dacht: ja, dat zal wel. Maar toen het vogeltje weg was en hij erover nadacht, dacht hij: ik zal het maar houden op 10 keer de doorsnee van deze put. Kijk, dat is de manier waarop velen denken van God. Een God die we kunnen begrijpen. Die we kunnen omvatten, die we kunnen bevatten. Maar we kunnen God niet ten volle bevatten. En niet omvatten. En we moeten dat ook niet proberen. Want God is veel en veel groter dan ons menselijk voorstellingsvermogen. Hij is niet in gedachten te vangen. Of in woorden uit te drukken. En de apostel Paulus riep dat ook al uit. In Romeinen 11. Als hij dan gesproken heeft over het heil voor Israël en de gemeente van de Heer Jezus. Dan zegt hij: o diepte van rijkdom. Zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen. En hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is een raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ja, hij is groot. En wij zijn klein. Oneindig machtig. En oneindig nietig. Ik zei het al, Jesaja spreekt van die onmetelijke grootheid van God. De Heere is ongeëvenaard. Hij is met niets te vergelijken. En met niemand. We lazen in vers 15, zie, volken zijn geacht als een druppel aan een emmer. En als een stofje aan een weegschaal. Zie, eilanden zijn als fijn stof dat uitgestrooid wordt. Als je dat vers op je in laat werken. Laat zo geweldig de grootheid en macht van God zien. En de kleinheid en de nietigheid van de mens. Van mij als mens, van ons als mensen. Moet jij zich voorstellen, een emmer water wordt leeggegooid en dan blijft er aan de rand van de emmer, blijft één enkele druppel hangen. En denk je eens in, een stofje op de weegschaal. En God zegt, dat zijn voor mij volken. Het gaat hier niet over de enkeling, het gaat zelfs niet over één volk. God zegt, dat zijn voor mij volken. Waar zal dan de enkeling mee vergeleken worden? Ik kan het eigenlijk niet met een woord of woorden uitdrukken. Ik kan het niet duiden. Twee woorden komen misschien een beetje in de richting. Oneindig nietig. God oneindig machtig en de mens oneindig nietig. Zo ziet God de volken. Zo ziet hij de mens vanuit zijn grootheid, zijn macht en zijn majesteit. En dan gaat het in vers 17 nog verder. Daar staat: alle volken zijn als niets voor hem. Ze worden door hem beschouwd als nietig en ijdel. Het wordt alles gezegd door Jesaja. Jesaja de profeet, de mond van God. Iemand die de woorden van God doorgeeft. En ook de toekomstige gebeurtenissen voorzegt. Ja, voorzegt, niet voorspelt. Dat doen de weermannen en de weervrouwen. Maar voorzegt, dat komt altijd precies uit. Jesaja, zijn naam betekent Yahweh, God is hulp of heil. Of Yahweh geeft hulp of heil. Denk maar aan de naam die we later tegenkomen. Namelijk de naam van Jezus. Het werd gezegd tot Jozef en ook tot Maria. Gij zult hem de naam Jezus geven. God redt. Jezus redt. Zoals staat op een dak van een boerderij in de Alblasse Waard. Jesaja, hij profeteerde voor Juda, de twee stammen, Juda en Benjamin, en hij woonde in Jeruzalem. En toen hij zijn bediening begon, was hij waarschijnlijk niet ouder dan 25, 30 jaar. Hij leefde nog voor de ballingschap van het tweestammenrijk. Hij oefende zijn profetenambt uit onder verschillende koningen, Uzzia, Jotam, Achas, Hiskia, Manasse. En onder die laatste koning, Manasse, is hij ook gestorven, ruim 90 jaar oud. Jesaja, hij profeteerde over die wegvoering van de twee stammen naar Babel. God werd namelijk al lange tijd niet meer gediend in Juda. En daarom was de maat Gods maat vol. Daar gaat hoofdstuk 39 over. Maar hij profeteerde ook over de verlossing en bevrijding die zou komen. Daar begint hoofdstuk 40 mee. En de verlossing en bevrijding uit dat machtige Babel. Dat het volk onderdrukte. En de wegvoering en die verlossing heeft Jesaja zelf niet meer meegemaakt. Dat zou gebeuren na zijn dood. God oneindig machtig. En de mens oneindig nietig. En dan zou je zomaar kunnen denken, als je hier zit en dat aanhoort, dat die God, zo groot, zo machtig, dat die geen oog voor mensen kan, wil hebben. Geen oog voor u, geen oog voor jou en geen oog voor mij. Hij is immers veel te groot, veel te machtig. Zeker als je dan ook nog leest in vers 23 en 24, dat hij de regeerders van de aarde maakt tot ijdelheid. Nauwelijks zijn ze geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks wortelt hun stek in de aarde, of hij blaast reeds op hen, zodat ze verdorren. En een storm neemt ze op als stoppels. Nou, dat is wat er overblijft na de oogst. De stoppels van wat er verbouwd is. Ja, dat probleem van denken. Van die oneindig machtige God. Die geen oog heeft voor u en voor jou. Zou in de gedachte kunnen ontstaan. Of als het al bestaat, zelfs gevoed worden. Het zou groter kunnen worden. Zou die onmetelijk grote God, die God oneindig machtig, zou die met mij, heel persoonlijk met mij, wel van doen kunnen en willen hebben? Ziet die grote en machtige God mij wel in mijn omstandigheden, vandaag, nu, op dit moment, in datgene wat ik allemaal heb meegemaakt, in mijn rouw, in mijn ziekte, in mijn verdriet, in mijn teleurstelling, in mijn tegenspoed, in mijn eenzaamheid, in mijn afwijzing, in mijn verslaving, welke dat dan ook is. En in dat wat ik allemaal heb gedaan of nagelaten, In mijn zonde alles wat ik verkeerd heb gedaan, gezegd of gedacht. In mijn relatie met mijn vrouw, met mijn man, met mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn ouders, mijn broers, mijn zussen, mijn grootouders, mijn geestelijke broers en zussen. Het antwoord hierop is volmondig. Ja. En nog eens ja. Want Jesaja schetst in het gedeelte van ons hoofdstuk de grootheid van de Heere en de nietigheid van de mensen niet. Om de mensen met dat probleem op te zadelen, of dat probleem te vergroten of hen angst aan te jagen. Nee, de Heere wil juist door Jesaja laten zien hoe groot en machtig Hij is. En dat Hij alleen, maar dan ook alleen, in staat is om te verlossen en te bevrijden. Jacob Israël te verlossen en te bevrijden uit Babel. Maar ook de zondaar te verlossen, te bevrijden. Bevrijd te worden door Jezus Christus, zijn Zoon. Om als kind van God vrij te worden. En te gaan leven in de vrijheid van God door de Heilige Geest. Die je ontvangt als je tot geloof komt als eerste gave. In de rust en in de vrede van Christus en niet weer opnieuw een slavenjuk van de zonde onder een wet als eis voor het vlees van de oude mens het eigen ik te moeten leven. Want weet u, weet jij, en we weten het wel, maar vaak is het zo vaag en zo oppervlakkig geworden. Maar weet jij, die grote machtige God is klein geworden. Zo heel klein, aan de mensen gelijk, vlees en bloed aangenomen. Het woord is vlees geworden, als mensenkind, als zoon des mensen, geboren in Bethlehem, in het broodhuis. Het brood daalde uit de hemel neer, in het broodhuis. De Heer Jezus, Hij heeft als Zoon van God zijn grootheid en zijn macht afgelegd. Waarom? Om inderdaad te verlossen, om te bevrijden van de zonde, van alle zonde, op welk gebied dan ook, en van de zondemacht, van de duivel, om zalig te maken, om eeuwig leven te geven, om mensen tot een nieuwe schepping te scheppen door de machtige werking van zijn wonderbare geest, om zondaren te doen opstaan in een nieuw leven, vol vrijheid. Door de Heilige Geest te leven. Niet meer een moeten naar het vlees. De oude mens. Maar een heilig moeten. Om de wil van God te doen als uiting. Van een innerlijk geestelijk verlangen van die nieuwe mens. Die je wordt door wedergeboorte. Als je de Heer Jezus aanvaardt in je leven. Hij heeft in zijn oneindige liefde de prijs betaald. Met zijn bloed. Voor ieder. Van ons persoonlijk. Hij heeft het werk volbracht. Hij heeft zijn grootheid, zijn macht, zijn leven afgelegd. Maar hij heeft het ook weer genomen. En hij zit nu aan de rechterhand van de Vader. Waar hij bidt en pleit voor zijn kinderen. Totdat hij ze brengt in zijn heerlijkheid. We gaan terug naar Jesaja. Het volk zat in Babel in de verdrukking. 70 jaar duurde het. En de eerste tijd hebben ze wellicht gedacht, we zijn zo weer terug. Maar als het langer gaat duren, 5 jaar, 10 jaar, dan slaat de moedeloosheid, dan slaat misschien de ellendigheid toe. Geen hoop, geen verwachting meer, geen moed meer, vermoeidheid alom. Israël gaat klagen. Dat God niet meer weet hoe het met ze gaat en dat Hij zich niets meer van hen aantrekt. In hun voorstelling is Hij een God geworden die het opgegeven heeft. Hun beeld van God verandert. Ze worden als kikkers in de put. Zijn grootheid en macht worden voor hen kleiner. Ze begrijpen het niet meer. Ze begrijpen Hem niet meer. Hij bekommert zich niet meer om hen. En Hij neemt het niet meer voor hen op. Dat is hun ervaring. En dat machtige Babel, die onderdrukkers. Ja, waar is God eigenlijk? En als hij er nog is, waarom helpt hij dan niet? Kan hij nog wel helpen? Het waren vragen die tussen de mensen steeds meer gesteld werden en steeds luider klonken. Het leek wel of God verdwenen was. Weg. Een God van vroeger, toen ze nog in hun eigen land woonden, maar nu? Vergeet het maar. Wellicht heeft u of heb jij deze vragen ook wel in uw of jouw leven. Velen, waaronder veel jongeren, zien het vandaag de dag ook niet meer zitten. Zelfdoding is de grootste doodsoorzaak onder jongeren tussen de 10 en 20 jaar. Het aantal zelfdodingen onder tieners bedroeg in 2025 73. Maar dan laat God door Jesaja zijn woord doorgeven. De oneindig grote en machtige God gaat spreken. En hij spreekt tot dat oneindig nietige volk, vermanend, bemoedigend en opbouwend. God toont op dat moment zijn gezicht. Hij kijkt ze eens goed aan. Hij spreekt ze eens goed aan. Waarom, zegt u, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? Een eeuwig God is de Heere, schepper van de einden van de aarde. Hij wordt nog moeder, nog mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. God zegt als het ware, kijk naar mij, hoe groot en machtig ik ben. En al zijn jullie klein en nietig, ik verdrijf machthebbers. Ik verdrijf regeerders, rechters, ik blaas ze weg, die onderdrukkers, die Babyloniërs, ze zijn als niets voor mij. De Heere, de God van Israël, spreekt tot het volk van verlossing en bevrijding. En dat was het evangelie 2600 jaar geleden voor Juda en Benjamin. De twee weggevoerde stammen. En ze zijn teruggekomen uit Babel. Verlost en bevrijd. Maar dat is ook het evangelie voor de 21ste eeuw. Dat is het evangelie voor vandaag, voor nu, voor hier, voor u, voor jou en voor mij. Hij laat zien wie hij voor ons is. Wie hij voor ons wil en kan zijn. Hij alleen. In het zenden van zijn zoon. Die redt van die machthebber. Die grote boosdoener, de duivel die mensen altijd maar wil vasthouden in zijn klauwen. En verzoekt en verleidt. Zondaren altijd probeert af te houden van die keuze om zichzelf aan God, de schepper van hun leven, over te geven. Om tot de Heer Jezus te komen. Als hun heiland, verlosser en bevrijder. Ja, dat mag en dat kan. Want Johannes schrijft het in Johannes 1 vers 12. Ik noem dat het 112 van de Bijbel. Dat is een noodtekst, hè. Alle die hem aangenomen hebben. Hem heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Broeders en zusters, vrienden, jonge vrienden. We horen nogal eens het nummer. We have the whole world in our hands. Geloof het niet. Al lijkt het vaak wel zo. Nee, het is He has the whole world in His hands. Geloven is niet zien op het zichtbare. Maar op het, op de onzichtbare. En als iemand de Heer Jezus aanvaardt, in hem gaat geloven, zijn vertrouwen stelt op hem, dan spreekt God, evenals hij dat deed bij de schepping van hemel en aarde, opnieuw in zijn scheppende macht, licht schijnen uit de duister. Dan worden we een nieuwe schepping. Waar kom je nou toch met evolutie aan? Natuurlijk leven hebben we allemaal. Maar geestelijk leven, eeuwig leven is er alleen door het geloof in Jezus Christus. En als we hem aanvaard hebben, dan is die boze, die machthebber er steeds als de kippen bij om te proberen om ons als kinderen van God steeds af te houden. Om 100% voor die God, voor de Heer Jezus te leven. Heilig te leven, hem te dienen, om ons aan het twijfelen en wankelen te brengen. Waar is jullie God nu? Het kunnen allerlei omstandigheden zijn. Waar hij zich ook van bedient. Om twijfel te zaaien. Om je aan het wankelen te brengen. Wellicht heb je te maken met een long covid. Waardoor je uiteindelijk afgekeurd bent. Of anderszins geen werk meer heeft. Of het bedrijf is failliet. En het is maar de vraag of je nog wel echt de oude wordt. En dan zijn er oorlogen en dreigingen van oorlogen in de wereld. Miljoenen mensen op de vlucht. Zelfbeschikking over leven en dood. Uitmondend in de moord op duizenden baby's. Gezonde baby's. En ouderen. Vervolgingen van broeders en zusters. En noem maar op, vul maar aan. En Nederland loopt voorop als het gaat om de goddeloosheid met de World Pride. Geopend door onze koningin en opgefleurd door onze premier. Bid voor de overheid. Wat zijn we diep gezonken als land. Waar het christelijk getuigenis zoveel en vaak heeft geklonken. Maar weet één ding. De boze moest en moet het afleggen. Tegen de overwinningskracht van de Heer Jezus Christus. Hij versloeg hem op Golgotha. En hij moet het ook afleggen in uw, jouw en mijn leven. Waarop het geloof, die overwinnaar, geboren is door de Heilige Geest. En misschien ben je wel vermoeid geraakt. Door van alles en nog wat zelf te proberen. Of dat je er gewoon maar niks meer van merkt. Van waar God is. Zelf maar proberen, zelf godsdienstig te leven. Door van alles en nog wat te doen of te laten. Stop daarmee. Het geheim van het geloofsleven is dat Hij, ja Hij alleen, het door zijn geest in ons wil doen als hij daarvoor de ruimte krijgt. Vertrouw je compleet met alles wat je hebt en bent aan Hem toe. En in dat geloof mag je het van Hem verwachten. Verwachten. En ontvangen we nieuwe kracht om de levensweg te vervolgen. En dat hebben we nodig. We hebben Hem nodig. We hebben elkaar nodig. Op de levensweg naar huis. Hoe lang de weg nog is, weten we niet. Voor de een zus en voor de ander zomer. We kunnen ook tezamen weggenomen worden. We hebben een heerlijke toekomst in het vooruitzicht. Die is verankerd in de Heer Jezus Christus. Een toekomst waarin er geen zonden meer zullen zijn. Geen verdriet, geen tranen, geen teleurstelling, geen dood, geen rouw, geen ziekte. Geen verslavingen. En op onze levensweg naar die toekomst schenkt Hij alles wat nodig is. Hij zal in ons volharden. Hij zei tegen de discipel, ik heb voor je gebeden dat je geloof niet ophouden. Dat doet Hij ook voor ons. Hij volhardt in ons. Hij geeft de moede kracht. En de machtelozen vermeerdert hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat. Zelfs jonge mannen struikelen. Ja, jonge mannen zijn het toonbeeld van kracht. Maar ook hun kracht kent een grens, kent beperkingen. Maar wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Ze varen op met vleugelen als arenden. Ze lopen, maar worden niet moede. Ze wandelen, maar worden niet mat. En van een arend wordt regelmatig het verendek vernieuwd. Het is een mooi beeld van het steeds weer opnieuw putten van nieuwe kracht. En Juda en Benjamin kwamen terug uit de ballingschap. Kwamen terug in eigen land. Verlost en bevrijd van de onderdrukking. De profetie werd vervuld. En in de nabije toekomst zal deze profetie nog een verdere, diepere vervulling krijgen. Straks zal het volk Israël, zowel de twee stammen, Juda en Benjamin, maar ook de 10 stammen, volledig worden bevrijd, verlost en getroost. En vrede, echte vrede kennen. Omdat ze dan de vredevorst zullen leren kennen en aanvaarden. Nadat ze hebben gezien wie ze doorstoken hebben, hun Messias, Jezus Christus. En dat moment nadert, broeders en zusters, dat moment komt spoedig dichterbij. En velen van het volk Israël komen nu al tot het geloof in de Heer Jezus, maar straks zullen allen de Heer kennen. En wij als kinderen van God, wij vervolgen in zijn kracht en in zijn genade onze levensweg. En het oog van onze God, oneindig machtig, is voortdurend op ons. Hij verliest ons geen ogenblik uit het oog. Hij geeft ons voortdurend kracht en sterkte en zorgt er zelf voor dat we aankomen op de door hem bereide bestemming. Het vaderhuis met de vele woningen en de hemelse heerlijkheid. En dan kun je Psalm 84 zingen. Ze gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion. Wij, broeders en zusters, wij zullen hem, en dat zou best wel eens spoedig kunnen zijn, we zullen hem gaan zien. Dat geweldige moment waarnaar we uitzien dat de gemeente in heerlijkheid wordt opgenomen. Dat gaat in vervulling. Wat Johannes dan zegt in zijn eerste brief, hoofdstuk 3, vers 2, dan zegt hij, geliefde, nu zijn we kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten, onthoud dat, niet wij voelen, nee wij weten, dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen wezen, want we zullen hem zien, gelijk hij is. En is de vraag ook vanavond, zien we daarnaar uit, naar dat moment, naar die ontmoeting met hem in de lucht, dat lied dat Johannes de Heer zegt, hij verlangt nog meer dan wij. Is er verlangen van onze kant? Die ontmoeting met hem, die aanstaande is met hem, die gezegd heeft, ja, ik kom spoedig. En wat is dan vanavond ons antwoord? Als de Heer Jezus zegt, ja, ik kom spoedig, dan zeggen wij toch amen. Kom, Heer Jezus. Amen. We gaan samen de Heere danken. Oneindig machtige God, Vader in de hemel, we danken dat we uw Vader mogen noemen. Dat u door de Heer Jezus zo dichtbij bent gekomen. Dat u de Almachtige, de Alomtegenwoordige, de Alwetende, dat u de God van Israël, onze Vader bent. Dat we mogen delen in dat heil. Heer, nou hebben we gezien uw grootheid. Vanuit de schepping. U spreekt en het is er. Gebied en het staat er. Voor u is niets te wonderlijk. Als Elia zorg nodig heeft, dan zorgt u, Heer, voor water uit de beek. En voor voedsel door de raven. Hoe wonderbaarlijk. En als het water uitdroogt in de beek uitdroogt. Heere, dan zorgt u voor Elia bij een verarmde weduwe in Sarefat. O Heere, wonderbaarlijk zijn uw wegen. Niet altijd naar de logica van mensen. Maar u bent onze God. U zorgt. U houdt van ons. U wil niets liever dan dat we volledig vertrouwen op u, in welke omstandigheid we ook zijn of komen. Heer, wilt u het maar uitwerken. Neem weg wat u niet kunt gebruiken. En wat u wel wilt en kunt gebruiken. O Heer, vermenigvuldig dat, opdat de heerlijkheid, de eer van uw naam, dat het des te meer tot uw glorie zal leiden. U weet hoe we hier zitten. U kent ons hart. U kent ons leven tot hiertoe. U kent onze omstandigheden. Niets is voor u verborgen. Gelukkig niet. Er is er één die ons kent. Er is er één die van ons houdt. Er is er één die met ons gaat. Er is er één die voor ons de beste weg weet. En daar willen we ons aan toevertrouwen. En Heere, hoe de zaak ook lijkt. En hoe het in de wereld ook toegaat. We zullen niet beschaamd uitkomen. We zullen meer dan overwinnaars zijn. Door hem. Die ons leven is, die ons kocht en betaalde. We zien uit naar uw toekomst. En we zijn op reis. We reizen met elkander naar het hemels vaderland. Dank, Heere, voor uw woord. We willen ieder zegenen. Wie we ook zijn, waar we ook wonen, hoe ons leven tot dusver ook geweest is. Dank dat nog genadetijd is. Dank dat u zegt, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En dat wie gekomen is, daar ontfermt u zich over. Daar bemoeit u zich mee. Daar bent u de getrouwe in. Daar laat u nooit meer los. En zo zijn we op weg naar huis. En u, met u als gids. De gids naar het hemels vaderland. Heere, we eren en aanbidden u. We leggen alles van dit samen zijn terug in uw handen. Komt u tot uw doel met een elk van ons. En dank dat niemand meer is. En niemand minder. Dat we elk mogen opzien. En dat u ons schenkt. Mild en overvloedig. U komt alle eer en glorie toe. Halleluja. Maranatha. Amen.